1 Timotheus 3. De eerste brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 3. Ik heb al heel wat opmerkingen gehoord vooraf. Over de inhoud van dit hoofdstuk. Maar misschien zijn er hele bijzondere dingen in te vinden. Ik denk het wel. 1 Timotheus 3 vers 1. Dit is een betrouwbaar woord. Ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. En dan komt de omschrijving. Een opziener nu moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Hij mag ook geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van de buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. Dan gaat het verder over diakenen. De diakenen moeten evenzo eerbaar zijn. Niet met twee monden spreken, niet verzot op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst. En het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. Ook zij moeten eerst beproefd worden, daarna mogen ze dienen als zij onberispelijk zijn. De vrouwen moeten eerbaar zijn evenzo, geen kwaadsprekers, speeksters, beheerst, trouw in alles. De diakenen moeten mannen van één vrouw zijn die goed leiding geven aan hun kinderen en aan hun eigen huis. Want zij die hun dienst goed verricht hebben, maken dat ze hoog staan, aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. En buiten alle twijfel groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Dat is het hoofdstuk. Voor het grootste stuk gaat het over de vraag waaraan een oudste of een opziener moet voldoen en waaraan een diaken moet voldoen. Er is al vaker gezegd, als je dit leest en dit op anderen legt vooraf, dan zijn er waarschijnlijk geen sollicitanten meer. Dan zijn er dus geen mensen meer die zeggen, ja, daar verlang ik naar. Ik pas in dit schema, deze profielschets, zoals dat vandaag heet, ja, dat is op mijn lijf geschreven. Ik denk niet dat die zo talrijk zijn. En toch wil ik beginnen met iets uit het Oude Testament, in elk geval te vertellen. Ik hoop dat u uw Bijbel gaat hanteren en dat u het boek Exodus nog een keer een beetje gaat lezen, hoofdstuk 18. Ze zijn onderweg uit Egypte op weg naar het beloofde land. En Mozes krijgt hoog bezoek. Jethro, zijn schoonvader. Nou, los nou van alle plichtmatigheden. Zijn schoonvader heeft zich laten aankondigen. En hij wordt ook op een bijzondere manier verwelkomd. En hij heeft een dag zo gekeken naar wat Mozes allemaal deed en hoe hij dat deed en wat er aan werk was in de woestijn, notabene. Nou, een soort pastorale klus van je welste voor Mozes. Van de morgen tot de avond bezig met de vragen en met de moeilijke dingen van de mensen. En Jethro zegt aan het eind van die dag, Mozes, dit gaat niet goed. Je krijgt een burn-out. De term staat niet in de Bijbel, maar we snappen het. Je raakt oververmoeid. Dit is te veel voor één man. Weet je wat je doen moet? Ik zal je dat eens eventjes vertellen. Ja, dan moet God het ook zeggen, maar ik zal je wat vertellen. En nu gaat een herdersvorst, koning van Midian, dat moet even vasthouden, priester ook, dus ook een soort leidinggevende in het geloof van Midian in Midian. Mozes was 40 jaar bij die man geweest, had daar de schapen van die man verzorgd, gehoed. En was uiteindelijk met zijn dochter getrouwd, Zippora. Een vorst, een mannetje sputter. Iemand die wist hoe je een bedrijf moest runnen. En die zegt, je moet het anders doen. Oversten over 10, oversten over 100. Nou, ik sla maar een stuk over. Oversten over van een miljoenenpubliek moet u eens gaan uitrekenen hoeveel oversten hij dan bedoelde. Nou, dat loopt in de honderden. En die moet je aanstellen. En die moeten de gewone dingen, de gewone regeldingen maar hanteren. En jij, Mozes, moet dan de moeilijke dingen, nou, dat moet je dan zelf blijven doen. Mozes luistert naar zijn schoonvader en doet dit. Je zou zeggen, Jethro heeft gezegd hoe je om moet gaan met oudsten aanstellen. Ons onderwerp van vanavond. Ik weet niet hoe lang dit gefunctioneerd heeft, niet zo gek lang. Want iets later in de Bijbel, en dat ga ik u nu wel met u lezen uit Numeri 11. Numeri 11. Vers 16, Numeri 11, vers 16. Dat is wat later in de tijd. De Heere zei tegen Mozes, verzamel voor mij 70 mannen uit de oudsten. Dat staat in geen enkele verhouding tot die honderden die Jethro heeft laten aanstellen. 70 mannen uit de oudsten van Israël, van wie u weet dat ze oudsten van het volk zijn. En de beambten ervan. U moet hen bij de tent van ontmoeting brengen en zij moeten daar bij u gaan staan. Dan zal ik, de Heere, neerdalen en daar met u spreken. En van de geest die op u is, zal ik een deel afzonderen. Dus ik haal wat bij jou, Mozes, vandaan. Dus bij jouw capaciteiten, bij jouw mogelijkheden, bij jouw gaven, bij jouw kwaliteiten neem ik wat weg. En ik ga dat op die oudsten leggen. En ze zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat u niet zelf alleen hoeft te dragen. Nou, dan nog, u leest dus door, dan nog vers 25. Toen daalde de Heere neer in de wolk en sprak tot hem, en hij zonderde een deel af van de geest die op Mozes was, op hem was, en deel op hem was en droeg dat over op de 70 mannen, de oudsten. En het gebeurde toen de geest op hen rustte, dat ze profeteerden, maar daarna niet meer. Nou, dan gaat het weer over Eldad en Medad, die daar ook bij hoorden, maar die waren niet verschenen. Ik denk dat de politiek van vandaag best een handreiking kan doen in wie leiding gaat geven en wie niet. En ik denk ook dat een beetje zakenman best in staat is om in zijn eigen bedrijf mensen te zoeken, te vinden ook, als ze daar capaciteit voor hebben, om leiding te geven. Maar het is geen business. Jethro dacht, ik ben herdersvorst, ik regel dat, ik heb een bedrijf, ik ben koning van het land, politiek. Ik heb het in de vingers. En Mozes dacht, dat heb ik gezien. Ik ben daar 40 jaar te kost geweest. Dat klopt. En dan, je hoort er niks meer over. Ik zou zo graag dit voorbeeld willen gebruiken. Met een plus, een enorme plus. Midian. Ik weet niet of je ooit het Bijbeltje doorgebladerd hebt en bij het Richterenboek bent terechtgekomen in de Bijbel. Na Deuteronomium, dus na de 5 boeken, na de Torah. Jozua, volgende boek. Richteren. Rut, 1 Samuel, Naven. Zo gaat het verder. Richteren. In het Richterenboek komen de Midianieten. Hey, had u dat al eerder gehoord vanavond? Ja, dat is die club van Jethro. Daar was hij koning, daar was hij herdersvorst. En de Midianieten die hebben gestreden tegen Israël. Nou kan ik over de betekenis van al die vijanden wel gaan doorpraten. Dat is echt de moeite waard, van een studie te maken van wat is nu, waarom die vijand en die vijand en wat zou dat vandaag kunnen inhouden voor ons? Nou, heel veel. Midianieten. In elk geval hetzelfde volk waaruit Mozes zijn vrouw afkomstig was. Hetzelfde volk van Jethro, dat is helder. En die Midianieten die hebben het Israëlische volk onderdrukt. En in die tijd is Gideon geroepen. En Gideon moet er tegen strijden. Die moet er wat aan doen. Die is bang, die durft niet. Hij heeft ook zijn vader niet mee, maar die had ook al een afgodsbeeld. Uiteindelijk heeft Gideon een Gideonsbende van 300 man. Dat kent u. Zondagsschool, preken. En die 300 man die geroepen zijn, die geselecteerd zijn. Er waren eerst veel meer, maar die zijn weggegaan en die zijn ook gevlucht. Uiteindelijk is het helemaal uitgedund. En die 300 man die hebben nog iets over. Wat hebben ze nog? Nou, dat weet u, want dat verhaal is bekend genoeg. Die hebben een trompet, hebben ze nog. Nou, dat is al heel wat. U en ik allemaal een trompet, die 300. En die hebben ook nog een aardenkruik van aarde, uiteraard aardewerk. En die hebben een fakkel. Dat is het. En die moesten dat hele grote leger van de Midianieten gaan bestrijden. En die moesten daar gaan staan. En die hadden in de ene hand uiteindelijk een trompet om te blazen, om te toeteren. En in de andere hand een fakkel. Maar die kruik moest stuk. Nog ga ik u een tekst lezen uit het Nieuwe Testament. Ik hoop dat u het pakt en dat meekomt en dat u daarover doordenkt. Uit 2 Korinthe hoofdstuk 4. 2 Korinthe hoofdstuk 4. 2 Korinthe hoofdstuk 4. Vers 5. Wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere en onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die onze harten geschenen heeft tot verlichting, fakkel, met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar we hebben deze schat in aarden vaten, in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn, niet uit ons. We worden al dus verdrukt enzovoort. We dragen altijd het sterven van de Heer Jezus mee. Nou, kort door de bocht. Wat zouden we moeten doen om dat, laten we zeggen, dat maatschappelijk ingeburgerde denken, waar politiek een hele grote invloed in heeft, maar waar ook leiders uit het geestelijk leven van grote kerken, grote groepen, een enorme invloed in hebben gehad, hoe dat allemaal moet en hoe de organisatie moest lopen. Er zijn hele conferentieprogramma's opgeschreven. Maar hoe zou je dat kunnen doorbreken? Hoe kun je erachter komen wie werkelijk bruikbaar is? Nou, die zelf gebroken is. Dat is heel kort door de bocht. En misschien is dat wel het antwoord op al die vragen uit 1 Timotheüs 3. Een oudste moet voldoen aan... hele opzomming. Er is niks meer van hem over. We hebben deze schat, dat licht van Jahwe, die fakkel, hebben we in aarden vaten, in aarden kruiken. Maar die moet een stuk. Nou, dat is het moeilijkste voor mij om te ervaren dat ik het niet heb, dat ik het niet kan. Dat van mij stuk moet, dat het weg moet. En vanaf het moment dat die kruik stuk is, dat ik zelf niet meer meetel en dat het niet om mij gaat, of om mijn eer, of om mijn genoegen, of om mijn vreugde, ook niet om mijn scoredrang, maar dat het om het bijzondere gaat, dat ik het licht van onze Heer Jezus laat zien. En dat ik het over hem heb, de trompet aan de mond. Nou, als je aan de ene hand een fakkel hebt en aan de andere hand een trompet, dan moet je eens kijken hoe je dan moet vechten. Je kunt er nog wel 3 zwaarden bij geven, maar je weet niet eens hoe het moet. Er is gewoon geen ruimte meer. Er is niks meer. Ik zelf val weg. Het enige dat overblijft is een trompet, is het geluid van de bazuin. De bazuin klinkt. En is het licht van Jahwe. Deze. Dat heb ik u aangereikt uit het Oude Testament als voorbeeld. U hebt het Oude Testament als voorbeeld om deze dingen te begrijpen. Om daar een beetje licht op te krijgen. En vanaf het moment dat u iemand ontmoet die het niet meer over zichzelf heeft en niet zijn eigen eer zoekt, en ook niet richting winstbejag of drank of seksualiteit of vul maar in. Maar gebroken is. We hebben deze schat in aarden vaten. Bent u al een beetje stuk? Nee, je mag blijven. Maar u begrijpt het heel goed. U pakt het wel. Dat is het criterium. En daarom heb ik dat aan elkaar geknoopt. Die hele selectie van oudsten en van een diaken heb ik dus nu gekoppeld aan die selectie van strijden tegen Midian, tegen de wereld, tegen de pronk, tegen de eer, de drang om voorop te lopen of het belangrijkste te zijn of de mooiste plek bij het diner te hebben. Al die dingen. Eigenlijk is het dan heel eenvoudig. Wat moet ik dan doen om te dienen? Nou, misschien wel dat lied nog een keer zingen. Maak mij een beeld van u. Wie werd verbroken? Wie werd helemaal verbrijzeld in die zin? Hij gaf zichzelf. Hij die de allerhoogste was. De allergrootste heeft zichzelf vernederd. Die gezindheid, zei je nu, Filippenzen 2, die ook in Christus Jezus was. Die dat God gelijk zijn niet als roofgoed heeft geacht. Dat hoefde niet, want dat had hij al. Dat hoef je niet meer te claimen of daar hoef je niet meer naar te streven. Dat had hij al. De duivel die streefde daarna. Ja, die wou met de ellebogen vooruit bovenaan komen. Maar de Heer Jezus precies het omgekeerde al. Dat had hij. En heeft zichzelf vernederd. Is zo klein geworden. Dat hij in de baarmoeder van Maria paste. Daar bent u begonnen. In de baarmoeder. Nou, hou dat maar vast. Dat is ongeveer wat God bedoelt. Het zijn die hele simpele beelden die naar je toe komen en die dan ineens gaan spreken. En als ze mij de maat zullen willen nemen, nou, wat ik allemaal gedaan heb in mijn leven vanaf mijn, pak mij vanaf mijn 15e of 25e tot nu, ja, dan zag ik waarschijnlijk ook ergens op een punt. Ik wil dat niet zo graag. Ik wil de Heer Jezus graag dienen, heb ik hem beloofd. En ik doe mijn best ook om dat te doen. Maar om nou te zeggen dat ik een 10 heb of dat ik geslaagd ben en dat ik misschien wel de enige ben die wat dat betreft gescoord zou hebben. Nee, dat is niet waar. Maar wie dan wel? Nou, die het meeste van de Heer Jezus laat zien. Die scoort. Die gezindheid, zij in u, die ook in Christus Jezus is. Maak mij een beeld van u. Ik vind het zo teer. En daarom wil ik het zo graag zo helder mogelijk zien neer te zetten. Dat hele mooie beeld van de kruikstuk. De fakkel in de ene hand. En de bazuin aan de andere hand. En is dat vechten? Nee, dat is getuigen. Dat is nu precies wat het is. Zouden we kunnen vechten tegen de boze machten? Zou u kunnen strijden tegen de vijand, tegen de Satan? Vergeet het maar. Er is maar één die dat kon, dat gedaan heeft. Maar u kunt het niet. U redt dat nooit. En dat betekent dat we heel eenvoudig mogen zijn. En natuurlijk mag je dan rekening houden met de praktische situatie. En als er dan leiding moet zijn, mag zijn in de gemeente. Nou, dan hoop ik dat dit soort criteria ook gehanteerd worden. Er is een grote behoefte aan leiding in de gemeente. Ze zitten in Den Haag al omhoog. Van wie zou nu staatssecretaris, wie zou nu minister kunnen worden? Nou, ze hebben in alle gaten en hoeken gekeken en ze hebben best een paar gevonden. Maar de een is al weg en de ander gaat misschien wel. Dat blijft zo. Maar in de kerk, in de gemeente, gezegende gemeente waar oudsten zijn. Al was er maar één. Die liet zien wie de Heer Jezus is. Ik kan er wel een paar voorbeelden bij plakken, maar dat laat ik nu los. Ik zou zo graag willen dat u deze dingen oppakt. En dat u dit stukje tekst, 1 Timotheus 3, verbindt met wat ik vertelde over Jethro, Midian, priester van Midian, koning van Midian, weet je wel. En zijn idee over wat er moest gebeuren, nou, dat werkte niet. Wat God daarna deed, is een heel ander iets. Bij Mozes wat weghalen en het op die anderen leggen, is het totaal aan geestescapaciteit daarna vermeerderd? Nee, nog precies hetzelfde. Dus dat helpt ook niks. Dan kom je ook geen millimeter verder. Maar dit beeld wordt in het Richterenboek heel scherp gesteld. En daar vind je die strijd tegen Midian. En die strijd die moeten wij vandaag voeren. Daar zitten we middenin. Want iedereen schreeuwt van de daken hoe groot hij zelf is. Het ik, mij, wij. En wij zeggen, hij. Zou u het gewoon in uw hart willen zeggen, Heer Jezus, u bent het. Het is niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan hij. Dat is het prachtige beeld hier. Dat is het eerste stuk, dat is het langste stuk van 1 Timotheus 3. En dan komt er een soort slot aan dat prachtige hoofdstuk. Paulus zegt, deze dingen schrijf ik wel, maar ik hoop spoedig bij jullie te komen. En dan ga ik met u praten. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, vers 15, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. Zuil en fundament van de waarheid. Nog ga ik een tussenzin tussen plaatsen. Hier gaat het over het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. Het eerste huis van God in de Bijbel. U weet hoe dat eruit zag, tabernakel. Toespraak, mooi boekje, huis van God, huis van goud. Prachtig boekje, evangelisatie. Maar er zijn ook dieper liggende boeken, beschouwingen, verhandelingen over verschenen. En je raakt er nooit over uitgedacht. Ik heb zelf nog steeds een model. En ik gebruik het model niet meer. Het is te veel werk om het mee te krijgen. Je moet een aanhangwagen hebben. In mijn geval. Maar er zijn ook kleinere modelletjes. En er zijn dia's. Ja, gaat goed. Maar waarom dit verhaal? Ik wil proberen het. Je had vorige week een toespraak ergens over Christus in Genesis. Dat heb ik gedaan. Dat was een kostelijke avond, denk ik. De volgende keer, dus volgende week, mag ik het hebben over Christus in Exodus. Nou, 14 dagen later over, vult u maar in. Dat gaat zo door. En ik heb daar misschien meer dan ooit de Heer gevraagd, wat moet ik nou over Exodus zeggen? Ja, ik heb wel een paar aanknopingspunten over het lam in huis halen, weet je wel, bij het Pascha, Exodus 12 en zo. Maar ja, dan? Ja, Leviticus, ja, dan heb je stof genoeg. Mag ik het eens proberen? Het huis van God, het eerste huis van God. God heeft heel precies gegeven hoe dat in elkaar steekt. En wat de volgorde is van de attributen, van de onderdelen. Ik hoop dat u mij volgt. We gaan naar binnen, in de tabernakel. Aan de oostkant is de ingang, ook wat anders van kleur en zo. En dan kom je binnen en dan loop je padoes tegen het altaar aan. Je zou het ook anders kunnen zeggen. Al die onderdelen vertellen over de Heer Jezus. Het hele huis is een etalage van de Heer Jezus. Niet alleen wat ze daar doen, maar wat God daar zegt en wat hij eigenlijk aangeeft dat er is. In hem, ik heb het vanmorgen nog even opgezocht voor alle zekerheid, Colossens 2. In hem, en ook 1, in hem woont de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Als u nou naar het huis van God ziet, dus even los van priesters die daar dienen en zo, alleen maar kijken, dan ziet u hem. Ik loop binnen en ik zie het offer. Al die onderdelen, ja, prachtig. Al die onderdelen die zijn schitterend. Maar stel dat u dat voor uzelf heel eenvoudig even vasthoudt. Het hoeft niet te lang te duren. U ziet dus het offer. En als u in de tabernakel verder loopt, dan loopt u tegen het wasvat aan. Weet je wat, de was, de wassing des waters door het woord. Die tekst kent u wel, die is ook altijd gebruikt bij de uitleg. Maar hij is het levende woord. U loopt tegen hem aan. En dan gaat u nog een stapje verder. Dan komt u in het heilige. En het eerste wat opvalt is dus die kandelaar met die zeven armen. Hij is het licht. En dan gaat u nog even verder kijken en ziet u de tafel met toonbroden. Waarop het hele volk van God getoond wordt. Een soort toonbank van vroeger, waar de spullen dus getoond worden. De toontafel. Daar liggen die 12 broden. Het volk van God. Op het niveau, dat heb ik weet niet zo vaak willen zeggen. Bij het altaar was halverwege dat altaar een rooster aangebracht. Een koperen rooster. En daar lag het offer op. Daaronder lag het hout en zo te branden. Nou ja, een beetje barbecue-achtig. U kunt u dat best voorstellen. Maar het niveau van de hoogte van het offer is ook de hoogte van die tafel met toonbroden. Als u gelooft in de Heer Jezus en u hoort bij het volk van God, bent u op hetzelfde niveau gebracht. En nog een stapje verder, dan blijkt er ook nog dat de verzoenplaat, het verzoendeksel bij de ark van het verbond ook dezelfde hoogte te hebben. Dus de hoogte van het offer is ook de hoogte van de verzoening, maar het is ook de hoogte waarop jij gebracht bent. Maar goed, u bent nog bij die toontafel. Het is Christus die jou omhoog tilt. Hij draagt ons. Hij toont ons aan de Vader. Hij komt met ons bij hem. Nog een onderdeel, reukofferaltaar. Het reukwerk stijgt op. Het is zijn reukwerk, waardoor wij aangenaam zijn. Aangenaam in de geliefde. Hij is het. Nog verder. U ziet de genade, troof van de God. Het verzoendeksel is precies hetzelfde woord als genade, troon. Echt in het Hebreeuws hetzelfde woord. Genade, troon. En u ontmoet Yahweh daar. Daar woont de Heere. Daar is hij. Maar stel nou dat u zich eens heel eenvoudig realiseert, dat even los van alles, van gordijnen en kleuren en allemaal hele mooie toepassingen, maar alleen maar het aanduiden van deze attributen, van deze onderdelen in het huis van de Heere. En als u dan zegt dat de gemeente het huis van God is, de gemeente van de levende God, wordt het dan niet tijd dat u zegt, we zijn toch wel heel bijzonder bevoorrecht, heel bijzonder gezegend. We zien in elk stukje iets bijzonders over de Heer Jezus. In al die onderdelen. Het houdt niet op. Ik hoop dat u het pakt. Heer, opdat u weet hoe u zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. Zuil en fundament van de waarheid. Ja, hij is de waarheid. Hij is het zuil, hij is er een getuigenis van. Maar hij is ook de bodem ervan, de basis ervan. Hij is de waarheid zelf. De Heer Jezus. En dan gaat het tot een enorme slottekst komen. Het is nog niet helemaal het eind van mijn toespraak. Maar vers 16 is zo bijzonder. Buiten alle twijfel groot is het geheimenis van de godsvrucht. Ik heb mij vandaag bezig gehouden. Ik wou dat even zoeken. Er zijn 11 uitdrukkingen over geheimenis of verborgenheid te vinden in de schrift. Misschien ook nog wel een 12e. Maar in elk geval 11. Eén daarvan is man, vrouw, Adam, Eva. Deze verborgenheid, dit geheimenis is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Bijvoorbeeld Efeze 5. Maar in Efeze 3 is het geheimenis het lichaam van Christus. Dus wij, u en ik, leden van het lichaam van Christus. Maar er is ook in negatieve zin, van de demonie, het geheimen is van de moeder van de hoeren. Dat is ook een verborgenheid. En als het om het koninkrijk van God gaat, ook een verborgenheid. Er zijn talloze uitdrukkingen die te maken hebben met verborgenheid, met geheimenis. Het is een studie op zich. Hele bijzondere dingen. Maar het is u gegeven om die geheimenissen, wat dus de hele tijd verborgen is gebleven, om die geheimenissen, die verborgenheden te kennen. Nou, hier gaat het over het geheimenis van de godsvrucht. En godsvrucht is de vreze des Heren. Dat is moeilijk, hè? Jullie zitten vlak tegen Duitsland aan, Gottesfurcht. Dus de eerbied, ontzag voor de Heer. Furcht komt nog heel dicht bij godsvrucht, hè? Dat komt heel dicht bij elkaar. En dat eerbied hebben, dat ontzag hebben voor wie de Heere is, ja, dat is hier aan de orde. En nu staat hier dat uw heiland, uw verlosser, daar onderdeel van is. De geheimenis van God. Hoe zou je door kunnen dringen in dat eerbied hebben voor Yahweh? Nou, door in elk geval te bedenken dat God geopenbaard is in het vlees. Hij is om ons hier op aarde gekomen, vlees en bloed aangenomen, geopenbaard in het vlees. Is dat gebeurd? Waarom zou u het Nieuwe Testament hebben beginnen met de evangelie van Matthäus, Marcus, Lucas? Om te duiden, kijk, hij is hier op aarde geweest, hij is hier gekomen om Yahweh te openbaren, geopenbaard in het vlees. God is geopenbaard in het vlees. En hoe moeilijk het u ook vindt om het verschil tussen het Marcus-evangelie en het Johannes-evangelie te duiden, er zit best een stukje studie in misschien, maar hij is geopenbaard. En u ziet ook in de verschillen tussen de evangelisten wie de Heer Jezus is. U gaat ontdekken hoe mooi hij is, hoe ongelooflijk boeiend het is om je met hem bezig te houden. Geheimenis van de godsvrucht. Hij is geopenbaard in het vlees. Maar hij is gerechtvaardigd in de geest. Toen hij kwam hier op aarde en hij zich liet zien voor het eerst, heeft de Heilige Geest een heel duidelijk signaal afgegeven. Bij Lucas, hè, bij de doop, bij Johannes de Doper, daar bij de Jordaan. Een heel duidelijk. En een stem uit de hemel. Dat is mijn geliefde zoon. Geopenbaard in de geest. En dat wordt toegeschreven aan de Heilige Geest, daar in het Lucas-evangelie. Dus hij is dus geopenbaard in het vlees, hij is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen. Wat moeilijker. Nou wordt het even pittig. Zouden de engelen de Heer Jezus ooit gezien hebben daarvoor? Mijn antwoord is waarschijnlijk niet. Ze hebben hem nooit gezien. Niemand kon God zien en leven. Engelen zijn nooit in het Vaderhuis geweest. Die waren bij de troon van God. En daar hebben ze hem gezien. Hoe? Iemand op de troon. En toen hij geboren werd in Bethlehem, toen hebben ze hem voor het eerst gezien. Ik denk dat ik dat zeggen mag. Ik wil niet profaan doen. Ik wil geen verkeerde conclusies wekken. Maar het is zo teer. Wat deden ze toen hij geboren werd? Nou, wat u gaat doen straks met kerst. Ere zij God zeggen. Nou, alsjeblieft. Kan niet aan. Het kan niet anders. Als je voor het eerst hem ziet, dan ga je hem prijzen, dan ga je hem eren, dan ga je jubelen. Verschenen aan de engelen. Dat is apart. Daar mag je nu een beetje in doordringen. geopenbaard in het vlees, verschenen aan de engelen, gepredikt in Dinxperlo. Oh nee, daar staat hij niet. Gepredikt onder de heidenen. Nou, ook goed. Maar het is wel hetzelfde, u begrijpt het. Hij is gepredikt onder de heidenen. Ik heb van de Heer Jezus mogen horen. Formeel misschien in de kerk vroeger, veel mooie dingen, waardevolle dingen. Maar die persoonlijke band tussen de Heer Jezus en mij heb ik leren kennen door mijn geestelijke moeder. Nou, dat kan ik wel doordrammen, dat zal ik niet meer doen, maar zo teer, zo mooi, dat ik als jongetje al janken moest om dit is gaaf, dit is wat bijzonders. Gepredikt onder de heidenen. Ik weet niet waarom Gods gena, dat is mijn lievelingslied, aan mij ook werd betoond. Ik weet het niet, maar het is wel gebeurd. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. Dat is de Heer Jezus. Die is gekomen. Verschenen aan de engelen, gepredikt onder de heidenen. Die is geloofd in deze wereld. En nu zijn er christenen hier in deze wereld. Er is een heel nieuw getuigenis ontstaan. Dat was die gemeente. Die gemeente, het huis van God. Gemeente van de levende God. Waar de Heer Jezus tussen die twee en die drie verschijnt. Als ze bij elkaar zijn, twee of drie in zijn naam. Hij komt in het midden daarvan. Gelooft in de wereld. En opgenomen in heerlijkheid. Nou, als je nou één tekst wil waar veel in staat, dan heb je er hier één. Enorme lading. Heel veel prachtige dingen achter elkaar. En die heb je zomaar in uw Bijbel. En u denkt, ja, 1 Timotheus 3, ja, gaat over oudsten, gaat over diakenen. Komt eigenlijk niemand helemaal aan toe. En daar stopt u misschien, dat moet u niet doen. Want het laatste stukje hoort er ook echt bij dit hoofdstuk. Want wat moeten die oudsten dan doen? Die moeten het over hem hebben. Wat moeten de diakenen dan doen? Die moeten dienen, dienstbaar zijn. De diakenen zijn gewoon dienende geesten. Die moeten dit voor ogen hebben. Dat schitterende heilsplan van onze Heer zichtbaar is geworden. En wordt verkondigd. En als het dat niet meer is, dan zijn we met sociale dingen bezig en met maatschappelijke dingen. En misschien met hele nuttige, praktische dingen naar de buren toe. Maar dit is de bedoeling van dat huis van God. Pilaar en grondslag van de waarheid. En dan zegt Paulus, ik zal je wat vertellen. Ik zal je die geheimen van het godsvruchtig leven etaleren. Ik zal je dat laten zien. Je mag inkijken in die geheimenissen. Die verborgenheden, die zijn altijd verborgen gebleven. Daarom hebben ook engelen hem waarschijnlijk niet gezien voor die tijd. Toen wel. Toen is het gebeurd. En u zegt, ja, dat heb ik al jaren in mijn Bijbel. Nou, zet er maar dikke streep onder. Niet met een veelstift, maar een streepje door. Een beetje fijner alsjeblieft. Daaronder en accenteer dat. En geef dat body, geef dat kracht. Dat is nu zo bijzonder van dit hoofdstuk. En ook van dit geheimenis van de godsvrucht. Ik was heel blij toen ik het hoofdstuk bestudeerde, weer bestudeerde. En ik heb alleen maar gedacht, Heer Jezus, wat bent u prachtig mooi. Wat bent u schitterend. Wat bedoelt u nu met iemand die anderen kan onderwijzen? Dat moesten oudsten doen, hè? Die moesten anderen kunnen onderwijzen. Wat moesten ze dan zeggen? Nou, of je aan de linkerkant of aan de rechterkant van de weg moet lopen, of je er wel of niet een shabbat moet houden, of dat het op de zondag ook wel kan. Is dat het ongeveer? Ik zeg niet dat dat niet nuttig is. Dat is wel nuttig om daarover te praten, maar dit is het. Christus zelf. De Heer Jezus zelf. Gepredikt in de wereld en opgenomen in heerlijkheid. Mijn heiland, mijn verlosser, die voor mij wegging om plaats te bereiden in het huis van de Vader met die vele woningen. Daar wil hij mij ontmoeten. Daar zal ik ook hem ontmoeten. En daar zal ik hem mogen bedanken. Dat wil ik ook zo graag. Ik wil zo graag. Nou ja, ik ben wat emotioneel misschien. Een knuffel geven, maar ik weet niet of het zo gaat dan. Maar wel tonen dat mijn hart aan hem verwant is, één is met hem en met zijn gevoelens. U bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En u hebt nu vanavond een klein stukje van die zegeningen voor u gekregen. Zullen we dan toch maar solliciteren naar oudste zijn? Dan begeer je een voortreffelijk werk. Zo begon ons hoofdstuk. Dat betekent dat we het verlangen hebben om te dienen, om te strijden, om die ademkruik van mezelf stuk te laten gaan, zodat het licht van hem zichtbaar wordt. En ik wil het over hem hebben. Ik wil de bazuin aan de mond zetten en het over hem hebben. Hij is het onderwerp van ons lied, zingen we wel eens en in een ander lied. Maar hij is ook het onderwerp van onze dienst en van onze prediking, van ons getuigenis. Hij is het, de enige over wie het gaan mag. De Heere zegene u in alles. Ook met 1 Timotheus 3. Het is een heel mooi stukje. Ik hoop dat u het kunt verwerken. Vader, daar wil ik ook voor bidden. Vader, dank u wel dat u ons hier ziet. Bij elkaar en misschien wordt het, dit wat we nu hier hebben, later beluisterd. Op heel veel plaatsen worden die dingen ook weer beluisterd. En misschien komen er vragen, misschien komen er nog opmerkingen. Maar we willen u danken dat u ons zo bemoedigen wilt. Dat wij in staat zijn om tegen al die maatschappelijke verhandelingen en dat eindeloze gediscussieer hoe alles moet en wordt, zonder u, zonder de Heer Jezus, daar worden we moe van. Alsof een bepaalde politieke kleur ons een soort hemel zou kunnen brengen. De enige die ons zegenen kan, dat bent u, Vader. En dat hebt u gedaan in het geven van uw Zoon het allerbeste, het allermooiste. En u hebt ons in hem alles gegeven wat u te geven hebt. Dank u wel voor uw onuitsprekelijke gave voor de Heer Jezus, uw geliefde Zoon. We danken u voor dit moment en ook voor 1 Timotheus 3 en ook voor 2 Korinthe en voor al die andere dingen die we genoemd hebben. We willen ook bidden dat we in alle voorzichtigheid zullen omgaan met oudsten en diakenen. We willen u danken dat er mensen zijn die kunnen dienen en ook willen dienen in de gemeente. We willen ook vragen of het, wat het onderwijs betreft, en dat verlangt u van een oudste, dat ze onderwijs kunnen geven. Dat dat ook te horen is. En dat we misschien nog meer over de Heer Jezus vernemen en meer naar hem gaan verlangen daardoor. We willen u danken en eren voor dit moment, voor deze avond, voor deze studie, voor wat alles gebeurd is, voor alles wat er aan vooraf ging en ook wat er dus nog komt misschien later. We danken u in. Prijzen uw grote naam, Vader, voor de Heer Jezus, uw geliefde Zoon. Verheerlijkt aan uw rechterhand, plaatsbereidend, staat te komen. Hij gaat ons halen en brengt ons daar waar hij nu is. We danken u daarvoor. Amen. Amen.